You. Only you.
Arvid.
Du setter det bare.
Arvid.
Løs.
Arvid?
Oh, sorry. Maar voordat we verder gaan met de podcast, even dit. Kan niet bestaat niet is een podcast over mensen die het onmogelijke mogelijk proberen te maken. Die tegen alle adviezen in toch doorgaan met een plan of een verlangen. Een podcast vol met mooie verhalen over doorzettingsvermogen, lef en veel onbegrip. Luister de podcast Kan niet bestaat niet in de podcastplayer van je keuze. Aflevering 41 van de podcast die helemaal, maar dan ook helemaal nergens over gaat. Het is ongedefinieerd. Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert. Voor mij zitten twee van de drie kompanen. Links is dat Channel.
Hoi. Oh nee, sorry. Joejoe.
Rechts is Arvid.
Hoi.
Misschien moet ik even de joejoe grap uitleggen. Vorige week hadden we het over de uitspraak you. En dat kwam ook terug. En een van onze vaste luisterettes, die had een aantal voorstellen gedaan voor Jij Kijkt Wat Ik Kijk, waaronder de serie You. En zij heeft een aantal dagen gedacht dat wij de serie You gingen kijken, omdat we steeds You zeiden. Maar we zeiden eigenlijk You als in Yo. Of ja, You.
You is
gewoon een begrijpend ding.
Ja,
dus,
ja, jij zegt het. Ja. Maar... Ja. Hebben jullie nog het tweetberichtje gezien van en ik weet niet of dat echt is, van die Fox-presentatrice?
Ja. Nee, dat is echt. Ja. Dat is echt. Met Lauren Ingram, toch?
Ja, ja, zo is. Ik heb het laatste keer gezien, maar dat ze het gewoon niet begrijpt.
Nee.
En maar begrijpt ze het echt niet, of is dit gewoon een beetje van...
Die is echt, ik zeg zo, het niet graag, maar die is echt zij zo dom. Is echt gewoon zo dom als het achterrend van een ezel. Dat ik het daar.
Ja? Ja. Oké. Okay. Nou,
heerlijk. Maar Angela, we hebben echt gelachen. Geweldig. Ja.
Was
echt...
Dank je wel.
En de link kwam van Sigrid Degener via Twitter. Mm-hmm. We zullen ook in de show notes zetten wat echt een geweldig filmpje is het.
Ja, gaan we in het filmpje.
Ja.
Okay.
Oh, die, sorry. Ja, ik denk nog, wat krijgen we nou? Ja. Nog een jij kijkt wat ik kijk.
Nee, over die Fox News dingetje.
Okay, ja, hartstikke goed. Nou, de vastluisteraars weten al, voor al een nieuwe aanwas. We stellen elkaar drie vragen waarom zich, zeg maar, de podcast zich vormt als het Omnicom variant rondom Nederland. De eerste vraag die we altijd aan elkaar stellen, ja, het hoeft ook nergens op te slaan, Arvid, want ik verzin het allemaal ter plekke.
Nee, ik ben meer aan het kijken naar wat Channel allemaal aan het doen is. Hij is gewoon de show notes van boven naar beneden aan het aanpassen, terwijl in principe het filmpje van Sigrid, dankjewel, het filmpje ook gewoon bij wat verder tot tafel komt, toch?
En luister eens, je kunt daar wel over zeiken, maar we doen het lekker in volgorde. Kijk, dan weet je dat het over Thanksgiving is gegaan. Of nee, wacht even, daar gaat het nou over. Ik moet het even verplaatsen naar boven toe, anders word ik knettergek. Zo, hoppa.
Zal ik even doorgaan, ja?
Ja, doe dat even.
De eerste vraag die we elkaar stellen is, wat heb je gekocht?
Hoe vloeit de aflevering nou voort? Want dat heb ik nou weer gemist door Arvid. Was het nou, weet je al, als vla uit de pak? Of?
Nou, als jij dat wil, dan noemen we dat, Channel.
Oké,
okay, laatste poging. De eerste vraag die we elkaar stellen is, wat heb je gekocht? Show me the money. Het is niet best deze week, dus ik begin bij Channel, want daar zit een verhaal achter.
Oh, ja, ik heb ibuprofen 400 milligram gekocht. Maar jij wilt het verhaal weten.
Mm-hmm.
Nou ja, het verhaal is eigenlijk heel simpel. We zijn vorige week zaterdag ben ik bij mijn zusje geweest, even op de koffie. En dinsdag voelde ik me niet heel erg lekker. Dus ik lekker een zelftest, weet je al, dat breinkietelen waar we het vorige week over hebben gedaan. En daar kwam niks uit. Ik denk, nou, dat is mooi. Donderdag in de ochtend, vlak voordat ik wil gaan sporten, zie ik op een gegeven moment een WhatsApp berichtje van mijn zusje, waarin staat dat mijn neefje van 8, dat die corona heeft. Ik denk, oh fuck. Nou, dus donderdagochtend toch maar een zelftest gedaan en daar kwam helaas corona uit. Ik moet erbij zeggen dat ik qua klachten heb ik milde verkoudheidsklachten. Dus niet dat kortademigheid en zo. Maar waar ik wel voor het eerst ben achtergekomen is dus als je, hoe heet dat, als je holtes hebt in je kaken. En je hebt dan verkoudheid, dat echt enorm kan doordreunen naar je kaken en naar je hoofd toe. Dus ik heb donderdag, vrijdag, zaterdag gewoon letterlijk om de 20, 30 minuten gewoon met brain freeze gezeten. Dat deed pijn, jongen. Dat ging echt van hier naar hier. Je ogen dicht doen helpt niet. 8 paracetamol helpt niet. En ibuprofen blijkbaar. Ja, dat helpt wel hartstikke goed, 3 op een dag.
Ja.
Ja. Ja. Daar word ik heel happy van.
Ja.
Ja. Ja, je moet er niet te veel van slikken, heb ik ook al begrepen. Want het schijnt niet heel goed te zijn voor je maagwand.
Oké. Okay.
Nee.
Oké. Okay.
Nee, ja, de meeste pijnstillers, hè, ibuprofen, naproxen, diclofenac, daar krijg je ook heel vaak maagbeschermers bij. Want,
maar ik dacht dat jij kiespijn had. Ik dacht dat het verhaal was.
Nou ja, ik kan het beste omschrijven als kiespijn, want het begon hier bij mijn kaak, alsof dat er dus een kies ontstoken is, maar dat is niet. En dat gaat dan in één keer door naar mijn linker oog, want het zit aan de linkerkant, en van daaruit gaat het door naar de linker helft van mijn brein, en daar blijft het dan. Een pakweg een 2-3 uur gewoon lekker gonzen. Mm-hmm. Op een gegeven moment appt het een keertje weg en dan denk je, oh, dan ben ik er vanaf. En dan 20, 30 minuten later begint het weer.
Okay.
Wanneer dat het op gaat zetten, weet ik niet. Dat is nooit het ergste van alles.
Nou, dus we leven met je mee. De ibuprofen voorraad is hopelijk weer aangevuld in Eindhoven. Arvid?
Het was maar 1 pakje, man, van 40.
Dat was het mee. Arvid, je hebt allemaal Aquara Smart Home producten gekocht.
Ja, klopt. Ik had dat al in mijn huis en ik heb 2 weken geleden alles omgezet naar Zigbee. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, ik ga wat Aquara smart home producten gebruiken. Die ik kan gebruiken om te laten zien of iemand in huis is of in een bepaalde ruimte. En op basis daarvan licht aan, licht uit. Ze zijn dit soort dingen van de kleine bewegingsmelders, sensoren. Je hebt vibratiesensoren, dus je kun je onder een traptrede leggen. En dan als je de trap trapt, dan gaat ook het licht aan.
Oké.
Okay. En dan ben ik nu mee bezig om allemaal in te stellen. Dus dat...
Wat is de link met Zigbee?
Dit zijn allemaal producten die werken op Zigbee.
Oh.
En Zigbee maakt een eigen mesh-netwerk en is dan low energy, low latency. En dan kun je dit soort dingen allemaal installeren. Dus,
kun je ook met Google Assistant dingen doen?
Ja, dus Google Assistant zit er ook weer aan gekoppeld. Dus ik kan in Google Assistant dingen vragen of dingen aan laten zetten. Dus ook alle lampen van IKEA, de trapvrielampen. Voorheen zaten die op de Tradfree Hub, of de Gateway, of hoe IKEA dat ding ook noemt. Maar ik heb ook alles overgezet op Zigbee. En ja, ik kon dus al met mijn stem alles besturen. Alleen, wat hier gebeurde was dat iedere dag of iedere 2 dagen was een aantal lichten er gewoon mee ophielden. En sinds ik Zigbee heb, is dat probleem er niet meer. Dus het is wel een mooie oplossing geweest om dat allemaal om te zetten. En dat was een stickje wat ik moest hebben van €30. Had ik dat maar 12 maanden eerder gekocht, dan had ik niet al die stress gehad van de lampen.
Nee, maar wat dat stikje van €30, waar steek je dat in dan? Is dat de hub?
Nee, dus ik heb dus een Home Assistant thuis, het draaide mijn Raspberry. Ja. Die communiceerde ook al zelf met de IKEA Tradfree Hub.
Ja.
En om dat allemaal om te zetten naar Zigbee had ik een stikje nodig. Een Zigbee sticky, een Combi 2 heet die volgens mij. Die zit nou in de Home Assistant en vanuit daar kun je alles regelen. Dus Home Assistant zien nu alle apparaten zelf, dan in plaats van via IKEA te gaan.
Oké.
Okay. Dus het gaat ook veel sneller en het is veel stabieler. Zoals ik zeg, ik heb nog geen lampen verloren. Ik had dus echt vaker dat ik bijvoorbeeld in de woonkamer, er hangen 8 spots, dat van de 8 bijvoorbeeld eentje niet meer uitging. En als dat dan midden in de nacht gebeurt, of je gaat naar bed en van de 8 gaan er 7 uit, dan blijft 1 lamp branden. Woonkamer niet zo erg, maar in de slaapkamer gebeurde dat ook wel eens. En ik heb alle schakelaren loos gemaakt, zodat ook niemand per ongeluk alle smartverlichting uit kan zetten en het dan allemaal werkt. Maar ja, dat betekent dus ook, op het moment dat één van die lampen het niet meer doet, dan moet je dus ook of de lamp uit het plafond halen, of je moet de zekering omzetten beneden in de meterkast. Dus,
dat is minder.
Ik was altijd vrij behelpen. En zoals ik zeg, het heeft me gewoon 12 maanden lang echt zwaar geïrriteerd. En toen was ik een app met een vriend, hij was van, ja, mij irriteert het ook, ik ga Zigbee proberen zelf. Ik zeg, nou, bestel maar een sticky mee en binnen dag alles omgezet en het draait nog altijd. Dus,
Nou, hartstikke goed. Zigbee, onthouden we.
En dan jezelf, Tim.
Ja, goede vraag. Ja,
koffie op station.
Nee, ik heb niks gekocht. Nee, ja,
maar je bent wel met de trein geweest dus. Je bent met de trein gaan reizen.
Ja, maar ik reis altijd met de trein.
Ah, ik dacht dat je ook deed thuiswerken nu. Maar...
Ja, ik werk wel heel veel thuis. Maar ik heb ook zo nu en dan een afspraak die ik dan niet af kan via video. Maar... En dat is nu 1 of 2 keer in de week. Voor de rest niet.
Maar nu draai je van het onderwerp weg. Je zegt, ja? Ik heb kop koffie op het station gekocht.
Ja.
Nog een speciale koffie?
Gewoon van de kiosk. Ik hou van slechte koffie. Dat vind ik echt heerlijk. Dus koffie verkeerd van de kiosk. Is gewoon.
En dan hoort boven ook nog eens een keer, zeg maar, bij de rails, bij het perron.
Ja. En dan ook dat weten dat over 3 minuten je trein vertrekt. En dan toch nog die koffie halen. Want ik weet dat ze er exact 2 minuten over doen. Dus dat is altijd net te halen. Dus,
dat hebben we dus ook eens een keer gedacht. Hè? Utrecht moest ik ook de trein overstappen op de trein naar het zuiden. En ik denk, dan ga ik toch nog even snel wat halen bij Starbucks. Ik ren naar boven, want dat haal je normaal gesproken wel. Ik heb voor mij iets van 11 minuten overstap. Starbucks naar binnen. Nou, ik ben de eerste die aan de beurt is. En vervolgens zegt die gast, ja, ik ga pauze. Dus er komt zo meteen iemand anders. Momentje alsjeblieft.
Serieus?
En dan sta je er echt zo van.
Je hebt net betaald.
Ik had dus net betaald. En ik denk zo van, gast, alsjeblieft. We hebben dus de trein gemist. Kon ik weer een 1/2 uur wachten. Destijds was er nog 1/2 uur tussen de 2 treinen aan het zuiden. Serieus? Nu gaat dat wat sneller.
Heb jij gewoon gewacht op je koffie?
Ja, ik ga niet wegrennen als ik net 4,5 euro betaal of zo.
Heb je niet gewoon gezegd van, luister eens, hey maat, jij gaat op pauze, geef mij mijn geld maar terug, ik ga weg.
Maar waarschijnlijk duurt dat net zo lang.
Serieus?
Ja, want als jij gepind hebt, ze moeten je dan cash teruggeven of ze moeten een of andere voucher uitschrijven. Dat zal waarschijnlijk net zo lang
duren. Ja, tuurlijk, dat kan natuurlijk niet.
Oh man.
En goed, als ik met de trein reis, ben ik normaal gesproken niet echt zo van de tijd. Weet je, als ik de trein kan halen, haal ik hem wel. Maar als ik dan een trein later moet pakken, dan pak ik een trein later. En dat was ook rond de tijd dat het al donker was. En dan is de trein toch rustiger en dan zit je wat rustiger. Dus ja, ik had zoiets van, ja. Whatever. Whatever.
Het is richting Amsterdam, we rijden de treinen echt wel vaker terug naar Rotterdam ook.
Ja, nu dan. Ja, maar het zuiden nu ook hoor. Ik bedoel, voorheen was het echt maar 2 treinen naar het zuiden. Dus vanuit Utrecht gingen er 2 naar het zuiden. En die ging dan eentje naar Maastricht en eentje naar Heerlen. Heb ik het geluk dat ik voor dat station zit. Dus het ging goed. En nu volgens mij naar Eindhoven vanuit Utrecht 6 treinen of 8 treinen per uur. En dan vanuit Eindhoven gaan er nog eens 4 naar het zuiden. Dus nu gaat alles een stuk makkelijker. Maar vroeger was dat trein missen 1/2 uur wachten.
Ja, nou ja, bij mij reizen op zondag echt nog maar 1 keer in het uur. Hier in Rotterdam.
Oké.
Dus niet naar Amsterdam, maar als ik ga sporten. En ik moet wel heel soms met openbaar vervoer. En dan ben ik echt 1/2 uur onderweg. En dan met veel wachten en zo. Dus dat is, want eerst reizen elk 1/2 uur. En dan is niet zo erg. Dus, maar goed. Oké, nou dat was wat heb je gekocht? Het is een slechte score, behalve Arvid heeft ons weer gered. Maar goed, volgende week gaan we weer ons best doen. Ja, Sander, die is er niet.
Zegt hij.
Nee. Nou ja, jongens, hij heeft echt wel mazzel gehad, hè, op de heenvlucht. Heb je gezien hoe hij hier gereisd heeft?
Nou, hij is niet mazzel. Hij koopt die stoel gewoon, hè.
Ja.
Hij koopt dat ticket. Dus zijn bedrijf, volgens mij, als ik het goed begrijp, zijn bedrijf betaalt het ticket en hij upgrade zich dan zelf. Dus
okay.
Sander heeft wat pocket change rond liggen. En dan zal hij betalen.
Toch, maar Sander? Hij had gewoon echt zo'n rijke luis stoeltje had hij, hè?
Ja, maar
dat Sander is Sander.
Sander heeft ook flink geïnvesteerd in alles waar hij op kan besparen.
Ja.
Zonnepanelen, groen dak, villa. Dus die betaalt bijna helemaal niks meer. Elektrische auto.
Ja, dus waar hij aan de ene kant zijn carbon footprint vermindert, gaat hij gewoon lekker in de vliegtuig zitten. Ja. Dan vliegt hij naar de United States. Ja. Nee, dat moeten we niet zeggen, want hij keek er zo naar uit. Want hij moest natuurlijk getest worden. Dus hij was elke dag ons aan het op de hoogte houden. Dat hij elke dag deed hij zelf testen. Elke dag was hij negatief.
En het grappige was natuurlijk, want Channel zei in eerste instantie van, ik doe mee. Natuurlijk, je wilde jezelf sowieso testen, Channel. Maar ze zei van, ik doe wel mee. En dat is echt positief.
Ja, nee, dat was donderdag pas, hè? De eerste dag nog niet.
Dat je testen de eerste keer niet positief. En zei van, ik doe al met je mee, Sander, dan test ik me ook iedere dag.
Hij testte zijn eigen echt wel iedere dag. Dat is wel echt verschrikkelijk, man.
Ja, maar omdat hij keek zo naar die trip uit. En hij wilde gewoon geen risico lopen. En hij heeft natuurlijk 2 kinderen. En dat is natuurlijk een grote infectiehaard.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, als je iedere dag test, dan op een gegeven moment dan weet je of je het wel hebt, weet je al. Nou, dan ligt je reis sowieso in duigen.
Ja.
Ja, maar goed, ik denk dat het makkelijker is om een reis in duigen te laten vallen als je een aantal dagen van tevoren het weet.
Oh. Ja.
En dan kun je al een beetje erop instellen van, ah, ik moet mijn dingen af gaan bellen of wat andere dingen regelen.
Ja, maar de ellende is, je weet niet of dat het zeg maar twee dagen, drie dagen of misschien zelfs een uur van tevoren.
Ja, dat klopt. Allemaal. Dat
maar goed, ja, dat is hetzelfde met twee keer een zelftest doen binnen een uur en kijken of ze alle twee negatief zijn of alle twee positief. Je haalt wel wat meer van de kans weg dat er iets verkeerd zou gaan.
Ja, oké. Okay. Ik bedoel, bij mijn jongste zoon hebben we op een gegeven moment... Kijk, mijn vrouw heeft... Mijn oudste zoon doet zelftesten voor school. Die heeft gewoon helemaal niks. Bij mijn vrouw hebben we een zelftest gedaan. Daar komt ook helemaal niks uit. Bij mijn jongste zoon hebben we een zelftest gedaan. En ik heb jullie die foto gestuurd. Dat is een heel licht streepje op de T, weet je wel.
Maar joh, dat maakt niks uit. Hè? Dat betekent niet dat hij maar heel licht heeft. Hè?
Nee.
Het is iets gevonden, het is alleen precies, het kleur wat minder strak.
Inderdaad. En sterker nog, die discussie hebben we ook gehad. Dat streepje verscheen niet in de eerste 2 minuten. Waarvan we zeiden van, nou, als hij na 2 minuten niet verschijnt. Dan verschijnt hij ook niet na 15 minuten. Nou... Hij verschijnt dus wel na 15 minuten.
Ja. Ze zeggen niet voor niks dat ze lang wil wachten. Dat verzinnen ze niet.
Nee.
Maar goed, ga door.
Dus ja, dus in het geval van Sander, weet je, het had ook op het laatste moment fout kunnen gaan, weet je.
Ja.
Dus heeft het dan zin om iedere dag te testen?
Dat is voor hem wel. Voor hem wel. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Zelfkastijding.
Ja, precies. Is hij zo'n masochist die daar gewoon echt van geniet?
Ja, zo is hij wel. Zo is Sander wel. Kunnen makkelijk zeggen, hij is er toch niet.
Daarom.
Is voor zijn werk is hij naar een groot congres. En dan liep hij dus op zijn nieuwe sokken 10 kilometer per dag.
En gelukkig heeft hij extra sokken, hè? We hebben hem vorige week gehoord. Dus niet het aantal paar die hij nodig heeft, maar het dubbel aantal paar. Het
dubbel aantal. Dus als hij dit luistert, en dat doet hij natuurlijk, als hij terug zit in het vliegtuig. We hopen dat je een leuke tijd te volgen. Volgende week is hij er gewoon weer bij. Nou, we zijn ongemerkt teruggekomen vorige week binnen gegaan. Ik wil nog even weten hoe de Thanksgiving diner was afgelopen zondag.
Ja, het ging perfect. Dus ik moest de kalkoen online bestellen, want er waren dingen die fout waren gegaan. Dus ik kreeg donderdag een gigantische koeldoos van kreeg mijn trut aan van PostNL. En dat heeft dus de donderdag, vrijdag, zaterdag heeft hij een beetje liggen ontdooien. Ja, dan zaterdag begon het feest. Hè? Dat ding insmeren met allerlei spullen. En dan zondagochtend allemaal dingen erin duwen. De stuffing. En dan ging hij de oven in. Hij heeft volgens mij 5 uur en een kwartier in de oven gestaan.
Maar hij komt dus gewoon met PostNL.
Hij kwam aan met PostNL, ja. Ik kan jullie de foto nog sturen van hoe die in die doos zit.
Ook lachen, man.
Ik had wel het idee van... Want deze was 5 kilo, zei je toch?
Deze, ik had gekocht 5 kilo en hij was 5,8 kilo.
Ja, maar zo ziet hij er niet uit.
Nee, hij was kleiner dan alle andere kalkoenen die we gehad hebben. Want ik heb er best wel vaak eentje van 6 gehad. En dat ding was gewoon zo groot dat het amper in de oven past. In 2019 hadden we zo'n grote. Die heb ik dus echt met een touwtje heb ik die naar beneden moeten binden. En moeten afdekken met zilverfolie bovenop. Omdat hij dus eigenlijk tegen de warmte-elementen aankwam.
Hey,
dat
maar
was
die,
wel lullige.
Maar die yams die zagen er echt goed uit.
Lekker hè?
Oh.
Ik heb er net nog een aantal gehad van de leftovers die we hadden.
Ja. Dus, maar nee, ik vind het niet zo gek dat die Amerikanen zo dik zijn hoor.
Nee, ja, dat, daar heb je wel een punt.
Ja, maar ik moet zeggen dat het me wel aanspreekt. Zoete aardappelen met gesmolten marshmallows en room.
Ja, maar ja, ik had de eerste keer echt iets toen in 2014 van dit ga ik echt niet. Was het 2014? Ergens daar in dat jaar, toen wij ook nog de hangout hebben gedaan vanuit de Statue Garden van Google.
Ja.
Toen had ik wel echt zoiets van, ik weet niet of ik het lekker ga vinden. En dan probeer je het 1 keer. En dat is gewoon zo lekker. Dat is ook zo zoet. Het is gewoon zo belangrijk. Zoete aardappelen met een beetje suiker erin. Marshmallows erbovenop. Nog heel veel andere kruiden en specerijen. En
ga je nou ook nog, weet je, hebt zoete aardappels en doe je ook nog suiker erin.
Ja, gekke werk hè.
Dude, echt. Ja,
het was heftig.
Het was inderdaad heftig.
Maar wat leuk is, we hebben voor 2022 nu 2 leuke dates staan. Sowieso eentje bij Channel gaan we eten. Hè?
In de bibliotheek.
Nee, thuis bij jou, na de Ramadan. En daarna gaan we natuurlijk aan het eind van het jaar gaan we schuiven aan bij het Thanksgiving diner.
Ja, en dat is altijd de zondag. Na dingen, hoe heet dat ook weer? Black Friday. Dat is de zondag voor Cyber Monday.
Ja, maar de zondag na Black Friday.
Ja.
Ja.
Oké, dus goed. Nou jongens, Sander die is er niet. Dus eigenlijk officieel hebben we geen Sanne's Ruimte rubriek. Maar ik kwam wel een nieuwtje tegen op de website Tweakers. Dat is een techblog. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En maar ja, toch wel vrij opvallend nieuwtje is dat Elon Musk een brief heeft gestuurd naar zijn personeel. Waarin hij schrijft, ja, de ontwikkeling van de Raptor motoren die ze nodig hebben om dat nieuwe ding de lucht in te sturen. Die loopt zo ver achter dat het bedrijf gevaar loopt failliet te gaan.
Ik geloof het niet.
Dus letterlijk, die Falcon-raketten die voldoen niet meer. Dus die moet die nieuwe Raptor-raket moet die hebben om die, naar boven te sturen. En die moet de versie 2 van de Starlink gaan installeren. En dat is weer belangrijk om daar geld mee te verdienen. Ze kunnen niet genoeg geld verdienen met de huidige Starlink-satellieten. Dus ze moeten de nieuwe versie, de tweede batch, die moet omhoog. En daar kunnen ze geld mee verdienen. En dat geld hebben ze weer nodig om het bedrijf SpaceX te kunnen laten lopen. Dus dat schijnt een heel... letterlijk zegt hij, anders lopen een serieus risico op faillissement, schrijft hij in de e-mail.
Ja.
En hij vraagt ook in die e-mail om aan het personeel van, joh, neem alleen vrij als je ziek bent, op familieomstandigheden. En anders moet je gewoon komen werken. En dat is dan weer grappig als je dan de comments eronder leest van iedereen. Die Musk heeft zoveel geld, die kan best wel wat missen. Maar dat is natuurlijk een hele rare vergelijking, want met geld kan hij op dit moment geen arbeid kopen. Hij heeft die arbeid nodig van zijn personeel, dus dat is best wel grappig. Dus, maar dat vind ik de slechtste commentaar ooit van, ja, maar hij is zo rijk, dan investeert hij maar wat van zichzelf in het bedrijf. Ja, waarom zou hij dat doen? Daar heeft hij toch hard voor gewerkt?
Ja.
Dat hoor je ook in Nederland wel vaak. Hè? Dan is een bedrijf, dat gaat niet goed en dan moeten mensen ontslagen worden. En dan zeggen ze, ja, maar uiteraard is een dikke auto. Als hij die auto verkoopt, kan hij een jaar lang kan die iemand betalen. Ja, maar zo werkt dat toch niet?
Nou, ja.
Nee, zo werkt dat niet.
Ze werkt het niet, maar ze werkt het van de andere kant wel. Ja. Als ik even terugdenk naar... ik heb vroeger bij HP gewerkt. Op een gegeven moment hebben wij een bedrijf aangekocht, Autonomy. En dat werd aangekocht voor een aantal miljarden. En uiteindelijk bleek het onder de streep op het einde van het boekjaar nog maar iets van 1,6 miljard waard te zijn. Het is allemaal publieke informatie, dus ik vertel niks wat niet publiek is hier. Mm-hmm. En het jaar daarop werden er volgens mij 48.000 mensen bij HP ontslagen. Als je een snel rekensommetje maakte, dan bleek dat toch echt wel het geld wat ze bespaarden aan de medewerkers, het geld te zijn wat ze hebben afgeschreven op dat bedrijf.
Ja.
Dus maar dat is wel heel pijnlijk. En als je dan naar de rand hoort dat dan die persoon die dat gedaan heeft zelf weggaat met een gouden handdruk van, ik meen 12,5 miljoen. En vervolgens worden 48.000 mensen ontslagen in het moment van de financiële crisis. Vind ik dat heel slecht goed te praten.
Oké. Jij brengt het nu meteen even naar het megaformaat. Ik heb het over de ondernemer met 10 man personeel die heel hard voor een bedrijf heeft gebouwd.
Nee.
En dat hoor je zo vaak. Ja, maar hij. En waarom? Ik heb dat met een bevriende ondernemer ook eens dat gesprek gehad. Die zat in de evenementenbranche en die had 90 man en moest de helft ook weg. En die kreeg natuurlijk al die, aan de ene kant alle zielige verhalen, aan de andere kant van, ja, maar goed, weet je, jij hebt zoveel geld, dan kun je toch wel wat in dat bedrijf stoppen. Ja, dat moet je dus echt gewoon nooit doen. Hup, eruit met die gasten. Jij hebt zo hard gewerkt hiervoor. Je hebt dat bedrijf niet om personeel te hebben. Nee, dat personeel werkt om jouw geld te laten verdienen. Punt.
Ja.
En zo is het ook nog een keer. En wat het ook is, iemand gaat lopen jeremiëren, maar als ze een andere baan vinden, zijn ze binnen 2 dagen weg en hoor je nooit meer wat van ze. Dus echt klaar zijn, hoor.
Nee, klopt. Ik bedoel, op dat niveau is het inderdaad anders. Maar dan, als je dan een schaalgrootte trekt waar ik het net over had, ligt dat wel, vind ik, wat gevoeliger op die manier. Dat je dan denkt van, dit kan ook niet.
En ik zal het niet in alle gevallen gelijk hebben, Arvid. Maar eventjes over het algemeen. Je redt een bedrijf niet door de eigenaar zijn auto weg te laten doen.
Nee, er zijn natuurlijk wel eigenaren geweest in de coronacrisis, de eerste lockdown volgens mij, die dit gedaan hebben. Er zijn genoeg ondernemers geweest die meerdere hypotheken hebben gepakt en eigen auto's verkocht en huizen verkocht om het bedrijf maar draaiend te houden.
Ja, maar dat moet je gewoon niet doen.
Ja, Bill, Dim, als we heel erg naar jou kijken, je hebt ook alles voor gedaan voor je personeel destijds. Hè?
Ja.
En zelf met de gebakken peren blijven zitten.
Ja,
dus.
ja, Ja, en dat is achteraf gewoon misschien... daar zit altijd wel ergens nuance in. Misschien niet de allerbeste beslissing geweest voor mijzelf.
Ja.
Nou ja, ja. In de crisis van 2008... Is dat 2008?
Nee, ja, 2008. Ja,
2008, ja. 2008, ja. Ja.
Nou, eind 2008. Vlak daarna, 2010 zo ongeveer, was dat bij ons dan. Weet je al, dus in 2010 hadden we op een gegeven moment... begon het eindelijk. Daar heb ik wel andere verhalen, zeg maar, meegekregen van bedrijven met 10 man personeel. Die op een gegeven moment ook echt hebben gezegd, luister eens, wij willen voor het behoud van het bedrijf een deel van ons salaris inleveren. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja.
Want anders was het echt gewoon, ja, weet je, jongens, we spelen hier gewoon open kaart. Als we dit niet doen, dan gaat het bedrijf gewoon over de kop. Dat is gewoon al een gegeven feit. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Het is niet eens meer, weet je al. Ze konden ook gewoon echt letterlijk zeggen van... Het is niet van of het gaat gebeuren. Het is gewoon dan gaat het gebeuren. Als wij op deze manier doorgaan, dan gaan we dan over de kop.
Ja.
En als we met z'n allen ervoor kiezen om x% salaris in te leveren... Dan stellen we het op zijn minst nog een x jaar uit. 2 jaar misschien, weet je. En dan hebben we de kans om nog te vechten.
Ja.
Dat we hieruit kunnen komen. En als dat lukt, en dan krijgen jullie het, weet je al, dan krijg je niet dat geld terug, maar dan komt er een verhoging bij, weet je, terug naar
goed, plus X. Die verhoging is natuurlijk wel heel lastig, hè? Want ik heb hetzelfde meegemaakt binnen HP, toen dit allemaal speelde. Gelukkig hadden wij in Europa vrij sterke ondernemersraden, dus die hebben gewoon gelijk gezegd van, nee, dit gaat niet gebeuren, er is genoeg andere dingen waar je in kunt snijden, ga niet snijden in de personeelskosten. En toen zijn ze gewoon teruggegaan naar Amerika, waar dit soort dingen niet besproken hoeven te worden. En hebben ze gewoon tegen de mensen in Amerika gezegd van, nou, jullie gaan allemaal, ik meen iets van 15% salaris inleveren vanaf morgen. En jullie 401k, jullie pensioenplan wordt bevroren.
Dat snap ik, hè, maar dan zit je
en
weer...
Dat is best zuur voor iemand in Amerika, waar dan wordt gezegd van, we kunnen het allemaal verdelen voor de hele wereld. Maar ja, in sommige landen is een ondernemersraad vrij sterk. En die zeggen gewoon, dat gaat niet gebeuren.
Ja.
En dan worden andere landen gewoon weer compleet mee opgezadeld.
Ja, begrijp ik. Maar het spel, zeg maar, bij HP is wel op een veel grotere orde van grootte dan met 10 man personeel, zeg maar.
Klopt. Ja, nee, klopt. En,
en ook daar moet gewoon een beslissing genomen kunnen en durven worden, zeg maar.
Wat ik wel vind is dat je als baas of directeur of weet ik veel het goede voorbeeld moet geven. Ook een voorbeeld in 2018 was het bedrijf waarmee je samenwerkte. Dat kwam ook heel snel in een crisis terecht. En toen werd er door iedereen gezegd van nou, we moeten wat inleveren. Ik heb ook ingeleverd, ben minder gaan werken. Alleen de zogenaamde CEO van het bedrijf, die tegen iedereen zei van, ja jongens, iedereen moet even wat minder en er moesten mensen uit. Die plaatste gewoon een week daarna video's van dat hij op Instagram, dat hij lekker in het zwembad lag in Vietnam met zijn vriendje en dat hij geüpgraded was naar de eerste klas. Ja, dan ben je gewoon lul. Ja. Voor mij mag je het nog wat doen hoor, maar ga het dan niet delen met iedereen, weet je. Dat was ook wel een, die kwam ook wel even slecht binnen bij mij. Dan ben je gewoon geen goede baas. Ik bedoel, als jij echt een leidinggevende capaciteit hebt, dan ga je gewoon naast die gasten staan.
Ja, zeker.
En dan doe je dat soort dingen niet. Maar goed, hoe kwamen we daarop eigenlijk? Oh ja, van Elon Musk, die zegt dus dat zijn bedrijf dreigt failliet te gaan als de productie van de Raptor-motoren niet snel op snelheid is, want dat is weer nodig om de tweede versie van de Starlink-satellieten naar boven te sturen. En die hebben wij dan weer eventueel nodig om internet te hebben, waar ook ter wereld. Nou ja, volgende week is Sander weer terug, dan gaan we weer wat dieper in op de ruimte. Ja, is het nu tijd voor Jij kijkt wat ik kijk?
Jij kijkt wat ik kijk.
Vorige week hebben we besloten dat we de komende 3 weken wat tips van onze luisteraars gaan gebruiken om Jij kijkt wat ik kijk te vullen. Deze week is dat de tip van Angela. Die had er dus 2 gegeven, waaronder eentje You. Maar goed, dat hebben we aan het begin van de uitzending al gezegd.
Maar dan gaan we dus You kijken we dus na de week 14 suggestie van Martijn Rijk. Lijkt mij dan, toch?
Ja. Nou ja, dat vind ik prima.
Wil jij nu nog You kijken dan?
Nee. Ik wil nu niet. Steeds You kijken. Ja, niet nu, maar ik wil wel nog heel steeds heel graag You in de aankomende week kijken. Ja.
Yo. Dan kijken we naar You.
Oké. Maar we hebben voor deze week hebben we haar eerste suggestie of andere suggestie gekeken. En dat is Clickbait op Netflix. En ik zal hem even introduceren. Clickbait is een serie. Die gaat over een familie, broer, zus, die hebben een beetje ruzie met elkaar. En een dag daarna wordt ze wakker en blijkt er een video online te staan waarin haar broer gekidnapt is. En als die video 5 miljoen keer gezien is, dan wordt die doodgemaakt. Nou, dat is een beetje de basis van hoe die serie zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb 1,3... aflevering gekeken. Dus ik heb de eerste hele aflevering gekeken en een stukje van de tweede. Want
ik ook ongeveer. 1,2.
De eerste eindigde heel met een echte cliffhanger. Echt heel goed gedaan. Want ik ging gelijk door naar aflevering 2. Dus, maar goed, Channel, heb jij hem gekeken?
Ik heb hem helemaal gekeken.
Jongen.
Nou, hoe doe jij dat toch, jongen? Het is echt ongelooflijk.
Luister, als je corona hebt, je mag toch nergens naartoe. Ja, dus maar ik heb hem wel gekeken met anderhalve snelheid. Want dit was een Canadese of een Australische serie? Even tussendoor.
Weet ik veel.
Oakland.
Huh? Hij speelt zich af in Oakland. En ze gaan zelfs nog naar San Francisco toe.
Ja,
zie je? Als jij dat ding nou gewoon eens niet in anderhalve snelheid afkijkt, dan heb je misschien door dat het gewoon in de Bay Area plaatsvindt. Ja, maar dan, California, Verenigde Staten.
Het was in ieder geval niet echt gewoon geweldige dingen. Weet je dat? Het is geen topproductie. Ik vond aflevering 1 echt hartstikke goed. Aflevering 1 was goed. Alleen, op een gegeven moment, zodra je naar de volgende afleveringen gaat, toen was het op een gegeven moment van... Pff, wat ik wel mooi vond, was het einde. En goed, ik denk dat als Sander hem had gekeken, dan had hij bij aflevering 1 al gezegd, ik weet al wat er gaat gebeuren.
Ja, ik heb ook wel zo mijn idee. Maar, ik ga er niks over zeggen, want ik heb hem niet afgekeken.
Ik heb helemaal geen idee. Dus ik wil het niet weten ook. Ik wil alleen met jullie praten over de eerste aflevering.
Nou ja, kijk, wat jij zegt, de eerste aflevering is echt leuk. Ja, leuk. Dat bouwt zich echt goed op naar een hele mooie cliffhanger.
Het is leuk. Leuk hoe je opbouwt naar een cliffhanger. Hè?
Nee, maar even kijk. De eerste aflevering, daar gebeurt eigenlijk vrij weinig in. Dan wordt de situatie wordt gezet. En er wordt niks ontdekt of zo, snap je? De situatie wordt neergezet, maar waar ze wel heel goed op inspelen is het feit, ik vind dat social media wordt erbij gehaald, dat vind ik dan wel leuk. En ook het feit dat niemand moet er naar kijken, maar iedereen gaat kijken, snap je? Iedereen die kijkt weet dus dat ze daarbij aan bijdragen dat die man eventueel gedood wordt. Want die zou met 5 miljoen views zou die gedood worden.
Mag ik heel even Arvid gewoon even een veeg uit de pan geven?
Ja, oké, veeg.
Hey, trivia. Did you know this was filmed in and around Melbourne, Australia in 2020?
Ja, en wat staat er nog bij?
Niks.
This series is set in Oakland, California.
Ja, nee, ik zeg
dus...
It was
mostly filmed in Melbourne, Australia. Dus als jij dan zegt Oakland, de Oakland is nog steeds de Oakland in California.
Hè? Maar ze hebben een deel in Australië gefilmd en een deel in...
Ja, het wordt gewoon in de soundstage waarschijnlijk opgenomen of in een buurt waar ze dan kunnen filmen. Maar het speelt zich af in Oakland, California.
Precies, het gaat over Oakland, California. Maar het is een Australische productie.
Nou ja, goed, country of origin, United States en Australia.
United States of Australia?
Nee, zeg United States en Australia. Je probeert me nou woorden in de mond te leggen, daar word ik niet goed van, hè? Met alle andere series, Friends... vindt plaats in New York City, maar wordt opgenomen in Hollywood, LA.
Ja,
Big
precies.
Bang Theory, exact hetzelfde. Big Bang Theory dan in Pasadena. Die andere, How I Met Your Mother.
Ja, luister, alles wordt bijna in Vancouver opgenomen. Vancouver, Canada, dus.
Ja.
Ja, nee, dat dus. Snap ik. Ja. Nee, maar het ging mij erom, omdat ik zei, het is wat trager dan wat je gewend bent van Amerikaanse US-series. Dit was echt een stukje trager.
Maar goed, ik vond het juist.
Ik was positief verrast.
Ik vind aflevering 1 en dan de 0.3 van aflevering 2 vind ik best een heel goed verhaal. Hoor. Ze nemen je wel echt mee in de cliffhanger. En ik had ook vrij snel door, en met de eerste titel is The Sister, had ik zoiets van, oh, zullen ze dan in alle andere afleveringen dan gaan kijken vanuit een ander oogpunt? En aflevering 2 is vanuit de detective. En zo bouwt het zich verder op. En de laatste aflevering heet The Answer. Dus dan krijg je het antwoord wat nou daadwerkelijk gebeurd is.
Oh, en hoeveel afleveringen zijn er eigenlijk?
8 volgens mij, toch?
Ja, 8. Zijn er maar 8.
Nou, voor Channel is dat eigenlijk dus, wat, 5, 3/4, als je hem op anderhalve snelheid kijkt.
Ja, maar dit is zo'n serie, die kun je makkelijk op anderhalve snelheid kijken.
Ik vind het zo bijzonder, dit. Echt waar.
Ja, hoezo?
Maar dan gaan de stemmen toch ogen omhoog?
Nou en?
Ik kom er echt niks mee.
Dat maakt toch niet uit. Want op een gegeven moment, ik werd op een gegeven moment knijtergek van die lyrische zus, zeg maar, weet je wel, die Pia. Echt,
ik vind dat juist een heel, heel goed karakter. Ik vind in de eerste aflevering hoe zij zich dus neerzet en hoe ze dus reageert en spreekbuis wordt voor haar schoonzus, vind ik op zich niet heel slecht, hoor.
Nou, kijk, nogmaals, ik vond het verhaal aan zich, ik vond hem op zich leuk. Ik heb alle 8 afleveringen gezien en ik weet niet, hebben jullie de film Searching ooit gezien? Dat is een beetje niet helemaal gelijk, maar dat gaat over een vader met een dochter. Moeders zijn met een ongeluk kwijtgeraakt, dus contact tussen pa en dochter is wat slechter aan het worden. En op een gegeven moment is zijn dochter is spoorloos verdwenen en hij krijgt gewoon werkelijk helemaal geen contact meer met haar. En hij moet haar dus door middel van haar laptop en social media accounts en weet ik het allemaal, moet hij haar gaan zoeken. En de reden waarom ik dat vertel, dat vond ik echt een hele goede film. Ik heb dat ook samen met mijn kinderen laten zien, van hoe belangrijk dat het is dat wij als ouders toch wel op de een of andere manier hun kunnen volgen, zeg maar, weet je al. Het hoeft niet heel openbaar te zijn, maar dan wel weet van waar zijn jullie geweest, hè? Wie zijn jullie vrienden, et cetera. Maar ik vond clickbait. Ik vond wel wat raakvlakken hebben met die film ook. De zoektocht, de social media. En ze raken met betrekking tot het social media gebeuren in de afleveringen die daarna komen, raken ze wel een aantal punten aan waarvan ik bij mijn eigen denk van, nou, dat wil ik toch nog wel eens even een keer met mijn kinderen bespreken.
Oké, nou, zover heb ik dus niet gekeken, maar wat... Ik heb het aan de lijve ondervonden dat bij Huawei werk een keer kreeg ik een notitie van de receptioniste van iemand die had die zijn man had zelfmoord gepleegd. Out of the blue. Gewoon out of the blue. En die zeiden, ja, we zijn nu proberen erachter te komen waarom hij dat gedaan heeft. En die wilde dus in zijn telefoon komen, maar ze wisten zijn code niet. En die vroeg aan mij van, joh, kunnen jullie die code omzeilen? Maar dat mag niet. Dat kunnen we niet. Dat mag je niet doen. Maar dat is wel best wel heftig. Want dat is natuurlijk ook wel eens teruggekomen met al die terroristen. Maar in dit geval was het iets van, ja, die mensen willen kijken of hij heeft die bepaalde sites bezocht of communicatie gehad met hulpdiensten en dergelijke. Want die wist helemaal niks. En ik heb dat verhaal laatst toch eens 1 of 2 keer gehoord. Dat de mensen er niet meer zijn en ze zeggen, ja, we weten niet waarom. Inderdaad. En ook de gevaren, wat jij zegt, Channel, is dat en dat komt in die eerste aflevering, niet te veel spoilen natuurlijk, maar dat filmpje mag dus niet meer dan 5 miljoen keer bekeken worden. Maar de nieuwsgierigheid en de hype die er ontstaat, ja, binnen 2 dagen was dat filmpje gewoon 5 miljoen keer bekeken.
Ja. Nou, en even terugkomen op wat je zei van Huawei, Dim. Ik heb het dus meegemaakt bij mijn nichtje. Die had een vriendje. Mm-hmm. En die viel ineens dood neer. Die had volgens mij een hartaanval gehad, wat ook niet bekend was. En na de rand kwam ze ook naar mij toe, vroeg ze aan mij of ik zijn telefoon kon hacken. Want dan konden ze kijken of er wat in stond of wat anders was. Of in ieder geval, ze wilden in ieder geval dingen kunnen nakijken. En toen zei dus ook van, ja, wat heeft hij voor telefoon? Ja, de nieuwste iPhone. Ik zeg, ja, hij kan waarschijnlijk met zijn vingerafdrukken de telefoon openen. En toen hadden ze helaas al de kist dichtgemaakt en was hij al gecremeerd. Ja, dus ik zeg van, ja, dat is ook heel lullig, maar dan kun je waarschijnlijk heel weinig meer. Kijk, als je nog vingerafdruk kon doen, dan kon je eventueel met de begrafenisondernemer over hebben van, hey, ja, kunnen we dit en dit doen? Nu dus niet meer.
Nee. Wel cru, hoor, dat je dat dan gaat doen.
Ja. Daarom zeg ik altijd ook met dit soort dingen, weet je wel, ik heb nu ook een vingerafdruk. Laat altijd een van je familieleden gewoon ook één vingerafdruk op je telefoon zetten. Dat in ieder geval altijd één van hen erin kan.
Ja.
Want je weet maar nooit.
Klopt.
Al mijn kinderen, ik heb er twee. Al mijn kinderen, alle twee.
Weet je dat zeker? Of heb je er in Turkije nog een aantal andere rondrennen?
Die zouden zomaar kunnen rondlopen voor de kinderbijslag. Ja. Maar precies wat Arvid zegt. Het hele gezin kan mijn telefoon gewoon openen. Ze weten ook de code van mijn telefoon. Maar dat is echt puur uit eigen belang. Voor het geval dat er iets met mij gebeurt.
Ja.
Dat ze wel bij die gegevens kunnen.
Ja. Ja. Nou ja, goeie. Nou ja, dat zie je wel. Dat zo'n serie, die maakt dan toch iets los waar wij het over kunnen hebben.
In zoverre een pro-tip. Wat ik bij mijn kinderen ook echt aan heb staan, is de locatie, weet je wel, van de telefoon, om hem terug te kunnen vinden. Maar ik heb ervoor gezorgd dat ik de codes weet. En dat heeft er wel een paar keer gewoon voor gezorgd. Ja, nee, maar ik bedoel, dus één, is dat leuk om ze af en toe in de gaten te houden. Maar het heeft er ook voor, ja. Maar het heeft ook echt wel zijn voordelen. Omdat je op een gegeven moment, ik geloof dat we met de oudste, die waren gewoon één. We konden hem niet vinden, we konden hem niet bereiken. En we wisten niet waar hij was. En dan begin je toch echt wel in paniek te raken, weet je wel. Want je belt hem dus letterlijk 50 keer op en hij neemt niet op. Dus uiteindelijk denk ik, nou weet je wat ik daar doen? Find my phone. Dat komt dan netjes tevoorschijn. En je hebt dan de keuze 1, bepalen waar dat die telefoon voor het laatst gezien is. Maar je kunt hem ook eventjes af laten gaan. Dat zou dan handig zijn als je hem thuis bent kwijt, zeg maar.
Ja.
Nou, gelukkig, uiteindelijk gevonden waar dat hij was. Weet je? Dus wij blij dat we hem te spreken kregen. Maar ja, die oudste van ons, waarom moet je mijn telefoon zo laten afgaan? Ik zit hier met vrienden samen, weet je wel. Dat, ik had hem dus wel eventjes
laten schrikken, ja.
Nee. Zijn coolness was er in één keer af.
Ik heb jaren terug een discussie gehad op Twitter. Toen kwamen die eerste smartwatches voor kinderen. En daar was zeg maar de payoff was dat je overal je kind altijd kon vinden. Dat je ook bijvoorbeeld een soort parameter kon maken. Dat als hij bijvoorbeeld de straat uitliep, dat dan alle alarmbellen uitgingen. En toen had ik op Twitter gezegd van ja, maar hoe zit het dan met het recht op privacy van een kind? Dan snap ik dat het een recht op privacy van een 4-jarig kind wat anders is dan van een 12-jarig kind. Maar ik ben geen ouder en Arvid ook niet. Maar ik denk bij mezelf dat het niet altijd even gezond is om dat te doen. Denk je ook niet, Arvid?
Ja, een hele goeie. Ik heb daar destijds ooit eens een keer met iemand social media lessen over gegeven. Weet je, die kwamen dan voort uit SMC 046 en daar ook inderdaad over gehad. En ja, dat is en blijft een heel moeilijk iets. Ik bedoel, ja, vroeger hadden we dat ook niet. Weet je, mijn ouders hebben me gewoon opgevoed in de vorm van je mag naar buiten, maar je kunt het rondje rondom de hoek wandelen en that's it. Maar ja, vroeger had je ook wat minder gekken rondlopen die het leuk vonden om eens een kind mee te gaan nemen.
Nou, vroeger had je net zoveel gekken rondlopen, alleen kwamen ze wel minder in op social media terecht.
Yeah.
Ja, goed, kwamen we weer op social media, dus ja.
Dus, weet je, Arvid, tegenwoordig wordt er zoveel nieuws gedeeld, waardoor je echt het idee hebt dat er op iedere straathoek een gek rondloopt.
Ja,
terwijl ze, dat was vroeger net zo erg als dat het nou is. Bij die oudste van 18, weet je al, ik kan hem nog steeds volgen. Dat doe ik niet. Ik bedoel, je geeft hem op een gegeven moment, geef je hem de ruimte. Maar in mijn ogen, hij is dan wel 18, maar in mijn ogen is hij nog steeds een manneke van 12, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat zeiden mijn ouders altijd. Jongen, je bent in onze ogen ben je nog steeds gewoon een kind van 12, zeg maar. En ik heb dat nooit begrepen, totdat je dan zelf kinderen hebt. En dan snap je het. Ze worden wel ouder, en weet je al, ouder, zelfstandiger. Doen allerlei dingen zelf. Je mag niet meer mee, weet je al, dat soort dingen. Ik bedoel, dat is dan nog het ergste van alles.
Ja.
Maar,
oké.
In mijn ogen is het nog steeds een kind van 12.
Ja.
Die ik moet begeleiden, helpen, weet ik het allemaal.
Ik snap hem. Goed. Wat voor score geef je dan toch aan Clickbait?
Een 7.
Een 7. Ik geef hem 8,5.
Ik ook, 8,5.
8,5, was ik goed.
Op basis van één aflevering?
Ja, dat doen we de hele tijd toch? Ja, dat doen we de hele tijd toch al. Voordat we naar de opdracht van de volgende week gaan, die we al weten. Klein tipje. Ik hou, jullie weten, ik hou van die Real Detective series, hè, waar ze bijvoorbeeld een case helemaal vertellen met echte beelden. En ik heb Dig Deeper, The Disappearance of Birgit Meyer, heb ik gekeken. Een Duitse dame die 20 of 30 jaar geleden is verdwenen. En in 4 afleveringen van een uur wordt heel die zaken uitgelegd. Haar broer was hoofd van de politie en die is na zijn pensionering is die op zoek gegaan naar zijn zus en uiteindelijk ook gevonden, meer zeg ik niet. Als je daar een beetje van houdt, is dit ook alweer een hele gave serie. Het is dus echt gebeurd spannend. Ja, Dig Deeper. The Disappearance of Birgit Meyer. Je moet er van houden.
Maar even dan over de volgende week. Hè? Dus van Jeroen Doorn, MTV voor Oude Lullen, mm-hmm. 192 TV. Eigenlijk weet ik daar iets naast zitten. Want dit is eigenlijk gewoon, je moet dat zeggen, een soort lineaire TV, maar online. En je kunt dan oude videoclips terugkijken. Ja. Ik wil er toch iets naast zetten, omdat we richting de kerst gaan. En de week van 7 december is na Sinterklaas, dus dan mag het. Eigenlijk wil ik een Netflix-serie meegeven die je ook nog kunt kijken. Het zijn geen hele lange afleveringen. Hoef je er maar eentje van te kijken, channel, niet alles. En dat is Hemtiljul. Is een Noorse serie.
Oh!
Nou ja, Norwegian, hè, dat is wat ze in Engels zeggen. Show die gaat over een dame die in de aanloop richting kerst... Toch liegt naar mama dat ze een vriend heeft. En hoe gaat ze dat aanpakken? Het zijn allemaal korte afleveringen.
Hoe schrijf je dat?
Hoe schrijf je dat?
Is Hemtiljul.
Hemtiljul.
Het is het H-J-E-M. T-I-L-Jul. Toch? Even kijken. Zet je daar daadwerkelijk een naam in? Ja, Hope for Christmas heet die.
Ja.
Nou, ik kan hem niet vinden. Ik krijg de link wel van jou. Nou, ik vind
die staat al in de show notes, als het goed is.
Ik vind het vaag. Oh ja, daar staat hij. Hij staat in de show notes voor de mensen die dit luisteren. We zullen het ook ik in de show notes voor jullie zeggen. Home for Christmas. Nou, hartstikke goed. Die kijken we dus naast de MTV Oude Lullen van Jeroen Doorn. Waar ik me erg op verheug.
Daar wel op deze serie niet zozeer, heb ik zo gevoel.
Nee. En voor die week daarna, dat is de week van 14 december, kijken we naar Follow the Money. Een serie aangeraden door Martijn Rijk. En een week 21 december kijken we naar You. En dat is ook een aanrader van Angela. Was dat hem voor Jij Kijkt Wat Ik Kijk?
Jij kijkt wat ik kijk.
In het afvoerputje van deze podcast, wat verder ter tafel komt, pakken we nog even wat zaken op die ons de afgelopen week zijn opgevallen of ter oren zijn gekomen. Nou, laten we het over voetbal hebben, want ik weet dat Channel daar heel veel van weet.
Een mening over heeft. En een bellen, maar weet ik niet.
Niks van, maar hij heeft er wel een mening over. Ja. Messi wint weer de gouden bal en daar was toch best wel veel gedoe over. Channel.
Ja, Messi wint de gouden bal. Ik zeg dat het doorgestoken kaart is. Zo.
Ja. Ja.
You've said it.
Ik denk dat de FIFA zit te trillen in zijn stoel. Maar waarom denk je dan dat het doorgestoken kaart is?
Nou ja, de vraag was... Of ik bedoel, ik heb 0,0 verstand van voetbal. Maar wie had er nou de topscorer?
Lewandowski.
Die had hem moeten winnen, lees ik dus. Her en der.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf, als zoveel mensen zeggen van, weet je al, wat maakt dat Messi hem weer wint?
Nou ja, Messi heeft hem al voor de vierde keer gewonnen. Het afgelopen jaar is het natuurlijk niet best geweest. Hij is een tijd geblesseerd geweest, hij heeft niet goed gespeeld. Hij heeft echt dat wandelen op het veld, weet je, hij was niet gemotiveerd. Op een gegeven moment onder Koeman ging dat wel weer een stukje beter. En heel veel mensen zeggen van, als je hem puur beoordeelt op zijn spel van het afgelopen jaar, wat hij gepresteerd heeft, hoort hij hem gewoon niet te winnen dit jaar. Ja. En zou het ook eens goed zijn als een ander het wint. En die Lewandowski, die draait ook al een miljoen jaar mee, maar die schiet er wel 40, 50 in het seizoen, schiet hij erin. Ja. Dus misschien is het tijd dat hij wat wint. En wat dan weer wat grappig is, air quotes, is dat hij wel een prijs wint voor beste aanvallen. En zijn prijs die ook dit jaar pas geïntroduceerd is. Dus,
toevallig.
Weet je, het is allemaal wel een beetje...
Ja, doorgestoken kaart, zeg het maar.
Ja, nou niet doorgestoken kaart, maar het is wel een beetje makkelijk om Messi weer te laten winnen.
Ja.
Ja, daar doe je het voetbal geen goed mee, denk ik. Toch, Arvid? Je bent natuurlijk voor MVV.
MVV?
Maastrichtse voetbal...
voetbalvereniging. Maar ik ben, als ik al voor eentje ben, ben ik voor Fortuna Sittard.
Ah, Fortuna Sittard natuurlijk. Ja, Fortuna,
nee, Jan, ik heb helemaal geen mening meer over voetballen. Hey, jouw,
nee?
Want nee, ja, ik vind gewoon... Het bedrag die erin omgaan, vind ik helemaal belachelijk. Hey.
Oh, dan krijgen we dat weer.
Ben je bewust nog Limburgers aan praten dan normaal?
Ja, ik ben er nog Limburgers aan praten dan normaal. Hey, met een beetje accent erachteraan.
Nee, in Amerika met die sporters gaat lekker. Daar gaan ze helemaal. Dat is helemaal niet normaal. Dus nou ja, Bessie, we hadden een mening en die is bij Denen hebben die gedaan. Fitzwill onroerend goed verkocht voor 2,4 miljoen. Wie heeft die erin gezet?
Die heb ik erin gezet. Heb je het artikel gelezen?
Nee, want ik zie hem net
echt,
staan.
Ik schrok me echt helemaal rot. Wat er dus gebeurd is je hebt dus virtueel onroerend goed, oftewel. Ja, een huisje in SimCity of zo, zoiets.
Ja, ja.
En dat is gewoon letterlijk verkocht voor 2,4 miljoen dollar aan een ander.
NFT.
Dus je hebt een virtueel stukje grond in een spel, dat heet Decentraland.
Ja.
En ja, dat stukje grond met real estate erop of onroerend goed erop is verkocht voor 2,4 miljoen dollar. US dollar, hè? Even tussendoor, hè.
Ja.
En het is betaald in cryptocurrency, dus er is gewoon geld, er is gewoon echt, dit gaat nog een stapje verder dan zomaar een NFT.
Ja, het is een NFT, maar...
Arvid wordt er helemaal wazig van. Oh nee, hij is een stukje scherper.
Ja, ik was een artikel aan het proberen te lezen, want een of andere manier, de Reuters site, die laat nog erg strak, dus dat, of erg zwaar, erg strak. Ja. Dus mijn verbinding bleef even hangen, maar 2,4 miljoen voor een virtueel stukje grond, is dit Second Life all over again?
Ik weet niet.
Het gaat hier om het principe van de NFT, non-fungible token, is dat een creatie, een digitale creatie, ook gewoon een eigenaar kan hebben.
Hartstikke goed.
Ja.
Hartstikke goed. Maar hey, 2,4 miljoen dollar voor virtueel grond, daar waar mensen zijn die amper voedsel of een dak boven hun hoofd
hebben. Oh ja, maar als we op die tour gaan, dan kunnen we nog een extra podcastje maken met een rant, want dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ik vind NFT super interessant, dat je dus een digitaal iets kan ownen. En het grappige daaraan is dat je dus zoveel mogelijk kan kopiëren en aan zijn muur hangen. Want jij bent de enige die de eigenaar is van digitale vuil. En daar gaat het. Ik denk dat ik het niet uit kan leggen aan mijn moeder, want die wordt gek. Maar wat ik wel mooi vind van NFT, dat hebben we al eens eerder besproken voor mij, is dat als jij hebt iets gemaakt, een channel, een digitaal schilderij, en dat wordt verkocht. En diegene verkoopt het weer door, dat jij nog steeds 30% van de winst krijgt. Dus als jij een NFT verkoopt voor 1000 euro en de volgende verkoopt hem voor 100.000 euro, dan pak je gewoon 30k. En dat vind ik wel mooi.
Nou ja, ik heb zelfs het verhaal gelezen van een 12-jarige, geloof ik, die walvisjes maakt, NFT's, die gewoon verkoopt voor, weet ik veel. En die is daar 12 jaar en hij is miljonair.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Maar dat komt nu vooral omdat het nu gewoon heel veel mensen in de podcast over media. Pom interviewde ze niet afgelopen aflevering, maar daarvoor iemand die dus al jaren digitale kunst maakte. En nu voor 80k per stuk zijn kunstwerk verkocht. En die zegt, maar ja, het is nu ook een gekte. Mensen beginnen gewoon, er zijn mensen die hebben heel veel verdiend met crypto. En die beginnen nu met crypto gewoon kunstwerken te kopen. Van ja, shit, weet je wel, ik moet iets doen om mee te doen. En hij zegt, ja, je moet dat alleen doen als je gelooft in de toekomst van een kunstenaar. Dat je zegt van, oké, dit is echt een investering, want later is dat meer geld waard. Maar ik denk dat het best wel moeilijk is om het concept NFT te begrijpen. Dat je zegt, ja, ik kan het als een JPEG-tje, kan ik het aan heel de wereld versturen. Maar toch ben jij de eigenaar. Dat is toch best wel moeilijk te begrijpen, of niet?
Ja. Omdat ik de discussie die wij hier hadden, want ik ben verder niet gedoken in die NFT's, is, maar hij kan toch gewoon gekopieerd worden, de NFT?
Ja.
Jij bent de digitale eigenaar, fijn, maar dan maak ik een kopie van.
Ja.
Dan print ik hem nog uit, heb ik nog steeds iets van mezelf.
Ja.
Nou, dat soort dingen.
Ja, Maar het is
Maar wat kijk, weet je, dat iemand een NFT maakt, dat verkoopt tegen, weet ik veel, 100 euro, 200 euro, oké, zwaar. Snap je? Maar 2,4 miljoen voor een NFT, voor een digitaal stukje grond. Dat gaat er bij mij niet in.
Gaat er bij mij wel in, maar ik snap je reactie dat je denkt van ja, wat is dit nou? Hè?
Nee, aan de andere kant, ik snap ook niet waarom dat iemand 29 miljoen zou willen betalen voor een Banksy die net door de shredder is gehaald.
Nee, precies. Of voor een zakdoek van Marilyn Monroe, weet je dat? Maar goed, dat is maar net wat de gekte vergeeft, toch? Ja. Ja, nou ja, laten we het daar helemaal over eens zijn. Het laatste waar we het over gaan hebben is met TikTok en Excel 6-cijfer inkomen verdienen.
Ik hoef ineens te kijken, maar dat is een dame, toch of niet? Blond
haar.
Ja. Die volg ik al heel lang op TikTok en ook op Instagram.
Serieus?
Ja.
Ja, maar wist je ook dat ze de 6-cijferige getallen maken? Dat zegt ze ook. Hè?
Dat heeft ze inderdaad eerder dit jaar gezegd, ja.
Ja, dat heeft ze dus in het artikel van The Verge, staat er ook letterlijk van I want $1 million months. That is what I'm aiming for. Ja. Het is echt een super superlange read, dat vooropgesteld. Want volgens mij hebben ze gewoon de podcast uitgetypt. Wat dan wel weer grappig is.
Maar ik heb één this transcript has been lightly edited for clarity. There's no shit, Sherlock, dat het een transcript is van de podcast.
God, serieus, man. Hij moet het er weer in doen, hè. Je kan het gewoon niet laten, joh.
Jongens, luister, ik heb
ook gewoon zo'n paspoort, hoor.
Ja, dit paspoort weer. Even voor mij, ik weet niet wie het is. Wat doet ze?
Nou, zij maakt dus TikTok-filmpjes en Instagram-filmpjes waarin ze Excel uitlegt. En vervolgens, dat gebruikt ze dan weer als funnel om Excel-cursussen te verkopen.
Het is iets meer dan Excel uitlegt. Het gaat dan om bepaalde functies binnen Excel die bepaalde problemen waar mensen tegenaan lopen heel makkelijk kunnen maken.
Ja.
Je krijgt bijvoorbeeld een file waar alles in één kolom staat. Hoe zet je dit in drie kolommen? Oh, dan doe je dit en dit en klaar. En binnen 10, 20 seconden legt zij dus uit met wat muziek en haar dansend dat je dus iets heel makkelijks kunt oplossen. Waar bijvoorbeeld jouw baas van denkt dat je daar een hele week mee bezig bent terwijl je daar 30 seconden aan hebt gespendeerd.
Ja. Dus als interimmer zijn, dan zou je dit gewoon moeten kopen. Want dan kun je dus in 10 seconden tijd gewoon een hele dag werk verdienen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Nou, hartstikke goed. Kijk, nou ja, luister, TikTok is niet allemaal kloot wat erop staat. Dit is gewoon handig.
Wat ik dus super gaaf vond van dit artikel is... Ja. Normaal gesproken, weet je al, als we het over TikTok... als ik TikTok zie, dan zie ik echt alleen maar dansen. Of weet je al, weer een of andere challenge. En ik moet erbij zeggen, soms dan zie ik wel eens een keer filmpjes van mensen die dus een of andere meme pakken en daar dan op voortborduren. Wat gewoon echt geniaal is. Al die gebruikers die doorgaan op één meme. Maar zij heeft het hele platform in één keer voor haarzelf zo neergezet, waardoor het in één keer een sales funnel wordt voor iets, zeg maar. Ja, waarvan ik het idee heb van, ja, maar dat heeft toch helemaal niks met TikTok aan zich te maken. Excel en TikTok zou ik nog niet meteen...
Nee, maar daar had ik het vanmiddag nog over...
Niet met mij.
In een meeting is dat TikTok van origine is natuurlijk... Is musically, is gewoon muziek en dan dansjes doen of adlippen op muziek.
Ja.
Maar dat is het mooie. Zo'n platform wordt dus gekaapt door gasten die eigenlijk vroeger op Vine zouden zitten. Die dus hele leuke filmpjes zouden maken. En sommige creators zijn echt goed. Er zitten echt hele goede creators op. Dat is echt kunst wat zij doen. Dus,
ik volg best een aantal van dat soort mensen. Er is ook een dame die volgens mij al een jaar bezig is met wat voor werk heb ik. En iedere dag is ze dus bij een ander bedrijf of bij een brandweerman, bij een piloot, bij een baseballteam, bij een American footballteam. En dan is ze daar en dan reageert bij iemand, nee, volgens mij ben je stewardess. En dan een week later heeft ze een filmpje waarin ze dan stewardess is. En dan iedere keer doet ze een dansje op exact hetzelfde muziekje. En dat doet ze volgens mij al een jaar. Dus die reist al een jaar Amerika rond om dit te doen. En ondertussen krijgt ze sponsordeals en verdient ze daar geld mee. Ja, het is echt... Er zitten hele
nieuwe creators tussen. Ik zit even op miss-excel.com. Maar die website is echt briljant goed in elkaar gezet. Dat is één grote sales funnel. Dat is echt briljant. Ja. Weet je wel, zij zichzelf neerzet. En op een gegeven moment kom je ook ergens van... Ja, als je dit nog steeds leest, nogmaals, het kost $300. Maar daar krijg je ook wat voor, zeg maar, dat soort zaken. Het is echt, echt heel erg goed.
In het artikel wat ze schrijft, want normaal gesproken hier in Nederland zouden ze zeggen van ja, nee, je moet het doen op basis van subscription, dus abonnement, want dat levert meer op, hè.
Ja.
Waarop zij zegt van nou, dat is helemaal niet waar, want ik heb mijn cursus zo ingedeeld, waardoor iemand, stel je voor, je wilt alleen maar iets weten over VLOOKUP, hè, dus verticaal opzoeken, dan kun je bij mij gewoon voor die $300, je logt in, je vindt precies, ik moet VLOOKUP, dat heb ik hier, dat kijk je 10 seconden en voilà, je weet het.
Ja.
En in een abonnement zou het mij maar €10 hebben opgeleverd, omdat iemand pakt het abonnement en ja, zegt het daarna gewoon weer op.
Ja.
Geweldig.
Ja. Ja, maar je betaalt dus $300 en dan is het maar aan haar hoe goed zij het neerzet, zeg maar. Wat ze doet op TikTok, zij laat snippets uit die cursus laat ze zien. En dan denken mensen, ja, maar je laat alles gewoon op TikTok zien. Maar niemand gaat 365 dagen al die dingetjes opslaan, dus die willen gewoon de cursus hebben. En weet je,
En ik denk ook wel, er is meer waarde, hè. Als je dan kijkt naar natuurlijk de sales pitch die ze hier heeft, voor $297 krijg je meer dan 100 trainingsvideo's. Ja. 50 practical worksheets, een unlimited vault of PDF guides, dus je krijgt veel meer.
Ja.
En inderdaad, wat je zegt, zo'n TikTok filmpje is wat, maximaal 90 seconden volgens mij. Zij zal in die trainingsvideo's echt wel verder uitweiden over wat je echt kunt doen.
Ja, en vergeet niet dat meisje hier dus echt al een jaar of wat in heeft zitten om al die content te maken. Want 100 plus video's maken, dat is echt heel veel werk.
Ja. Dus, en je moet het goed zelf weten. Hè? Ik bedoel, je kunt wel zeggen, ik ga zelf video's maken, ik lees een of andere website voor, maar
nee.
Schiet je ook niks meer op.
Nee. Dus met wat voor software zou ze gebruiken? Want dat zit natuurlijk als achter een betaalmuurtje. Dus je zal het niet kunnen downloaden.
Ik wou zeggen, welke software? Excel natuurlijk, maar dat is een beetje...
Nee. Nee, want je schrijft in en wat zij natuurlijk niet wil, is dat al die video's geript worden en dan gewoon op het internet verschijnen. Dat zal ze niet willen.
Zal ze niet gewoon
course... Nee, ja goed. Er zal wel iets zijn dat dat... Maar ja... Ja.
Ik vind het wel gaaf. Ik vind het wel heel gaaf. Oké, jongens. Nou ja, dan hebben we nog een leuke tip gehad. Wil jij echt goed worden in Excel, dan ga je naar Mr. Excel, geef je $300 uit, wat ongeveer €275 is, denk ik. En dan ben jij master of masterette. Hey jongens, het was hem weer. Aflevering 41 van Ongedefinieerde Podcast, die helemaal nergens over gaat. En jongens, we hebben vandaag weer eer aan gedaan. Zonder Sander. Die, hoe laat zou het nou zijn waar hij zit?
Nou, het is 9 uur, dus het is voor hem nou 11:45, 's ochtends.
Oké. 11:45, nou dan zat hij net aan zijn ongezonde lunchje gaan in Amerika, want normaal vreten kunnen ze daar niet. Channel, dankjewel dat je er weer bij was.
Joejoe.
Toch weer fijn dat je je verblijfsvergunning hebt laten zien. Arvid, dankjewel.
Paspoort.
Ja, paspoort. Ik heb paspoort. Arvid, dankjewel. Wat hebben we vandaag voor jou geleerd? Dus even kijken hoor, dat jams lekker zijn en dat jij voor Fortuna Sittard bent.
En of dat ik een Noorse serie zeg in plaats van Noorse serie. Ja.
Oké, jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nog tips voor jij? Kijk, laat het even weten via feedback@ongedefinieerd.nl of @ongedefinieerd.nl of @dim, @SV de Graaf of @Arvid of @Channel Tapir Damas. Tot de volgende keer. Later.
You.